Geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij met u na te denken over de wonderlijke en plotselinge bekering van Lydia en de bekering van de stokbewaarder, waarvan we u twee tekstgedeelten willen voorlezen, hetwelk u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in de Handelingen der Apostelen, het 16e hoofdstuk, te beginnen bij vers 16 tot en met vers 15, waar we nogmaals met u lezen: en op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons welker hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het tweede tekstgedeelte kunt u vinden vanaf vers 25 tot en met vers 34, waar staat geschreven: en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeide: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem en het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Geliefden, we willen dit hoofdstuk 16 wat doorlopen om het verband aan te tonen waarin onze tekstversen zijn geschreven. Nadat Paulus en Silas Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En toen Paulus en Silas in missie gekomen waren, poogden zij naar Bithynië te reizen. En dan staat er geschreven: de geest liet het hun niet toe. En zij missie voorbijgereisd zijnde kwamen af te Troas. Opmerkelijk in dit gedeelte is, gemeente, dat eerst de derde persoon van het goddelijke wezen, de Heilige Geest, Paulus en Silas verhinderde om het woord in Azië te spreken. Maar als zij van missie naar Bithynië trachten te reizen, dan staat er in de Griekse tekst dat de geest het hen niet toeliet. En met de geest wordt niet de Heilige Geest bedoeld, maar de Heer Jezus. Dat kunt u in de grondtaal vinden. Er staat een ander woord voor geest dan de Heilige Geest. En de Heer Jezus was eerder aan Paulus verschenen op weg naar Damascus, toen hij nog een vervolger was van de gemeente Gods. En toen openbaarde Christus zich aan Paulus in zijn vlekkeloze heiligheid, in het kader van de schrik des Heren, in het kader van het recht Gods. En Paulus en Saulus van Tarse, als door de bliksem getroffen, door het verblindende licht van de onzienlijke, viel van zijn paard plat op de grond in het stof van zijn verloren Adamsbestaan. Om als een blinde zondaar in de straten rechten door recht te worden verlost in Christus. Maar in missie is Jezus Paulus niet verschenen tot zijn verschrikking, maar als het licht op zijn pad, als de lamp voor zijn voet, om Paulus in een weg te leiden die hij niet geweten heeft. En de Heere Jezus hield Paulus tegen op de weg naar Bithynië, omdat hij wilde dat Paulus in Europa het evangelie zou gaan verkondigen met Silas. En die weg werd Paulus in Troas geopenbaard in een gezicht. Hij kreeg een gezicht van een Macedonisch man die hem bad: kom over in Macedonië en help ons. En daaruit begreep Paulus dat de Heere hen geroepen had om aldaar het evangelie te verkondigen. Een gemeentezending bedrijven is het werk van een drie-enig God. En de leiding die Gods ware volk en knechten van de Heere ondervinden, gaat dwars tegen de generale agenda godsdienst van de kerkelijke organisaties in. En u mag van mij weten, gemeente, dat als we een zendingsreisje maken, dat we er geen agenda op na kunnen houden, omdat de wonderlijke leidingen des Heren vooraf nooit in kaart te brengen zijn. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang. En dat hebben we dan ook menigmaal mogen ervaren. Het roer uit handen geven en de Heere laten werken, dat is het meest onmogelijke voor de mens ook in het leven der genade. En dat is beslist geen automatisme, want zelfs de apostel Paulus had een doel voor ogen, waarin de Heere hem tegenhield. Omdat de weg des Heren een andere was dan Paulus aanvankelijk had gedacht. En toen Paulus en Silas in Macedonië aangekomen waren, dan zou je toch denken dat er een schare mensen op hen stond te wachten. Om beide vermoeide gezanten van Christus welkom te heten en naar de pastorie te leiden. Maar het tegendeel was het geval. Er stond geen mens op hen te wachten. En ook die Macedonische man was in geen velden of wegen te bespeuren. En ziende op de omstandigheden leek dat nachtelijke gezicht eerder een inbeelding geweest te zijn dan werkelijkheid. Ja, je moet maar een roeping hebben en een beroep hebben aangenomen en een lege kerk aantreffen. Nou, ik denk dat menige predikant voor zo'n roeping zou bedanken. In onze dagen gaat het gros dominees eerst proefpreken in de gemeente die beroep heeft. Maar als de mensen hen niet aanstaan en de pastorie te veel weggeeft van een rijtjeshuis, dan regent het de volgende dag in de krant van domineesbedankers. Voor Urk, Rijsenstap, hoor, staat menige dominee in de rij. Want in Urk zijn ze verzekerd van de vette paling, in Rijsen van een keizerlijk tractement. En in Staphorst ga je als een keurvorst met emeritaat. Maar Paulus en Silas liepen ettelijke dagen als zwervers in Filippi doelloos in het rond. En geen mens sloeg acht op deze godsgezant. Ze onthielden zich, staat er. En weet u wat dat betekent? Onthouden betekent in het Grieks diatribo, dat is de tijd doorbrengen. Dus Paulus en Silas wisten met de tijd geen raad en de duivel zal wel niet stilgezeten hebben om beide mannen met allerlei binnenpraters te benauwen. Ja, als je een goddelijke roeping hebt ontvangen om het evangelie uit te dragen, dan zet de Heer je soms als een onnutte hark in een vergeethoek. Opdat je je maar niet zou verheffen met inbeelding iets te zijn. En daar heeft de volle agenda godsdienst geen last van. Bij wijze die hebben altijd de schoffel in de grond en de motor draaiende, om het zo maar eens te zeggen. Maar Gods ware volk en knechten, die liggen wel eens dagen als een zoutzak op de bank vanwege de inleving dat zij net zo vruchtbaar zijn als het paard van de groenteboer. Versta je dat? Gods ware volk en knechten moeten menigmaal een dorre boom inleven. Om bediend te kunnen worden uit de boom des levens die in het paradijs Gods is. Als de Heer zijn kerk vruchtbaar maakt, moeten zij menigmaal een brandhout voor de hel inleven. En als je geroepen bent om Christus getuige te zijn, dan moet je menigmaal een vloeker inleven. Ik weet er godsdienst niks van. En nadat Paulus die hemelse openbaring heeft mogen ervaren, ja, opgetrokken was geweest tot in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen gezien had, kreeg hij een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid der openbaringen. Zijn we ook kwijt in onze dagen. Gods zware volk en knechten moeten het alleen en enkel hebben van hetgeen Christus tot Paulus sprak, toen hij de Heere driemaal gebeden had om van die vloekende duivel verlost te worden. Wat de Heere tot hem zei: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan kan het zijn, geliefde, dat er een twisting moet plaatsvinden tussen broederen, omdat God geen mededingers kan gedogen in onbegrepen en extraordinaire wegen die de Heer met sommige van zijn knechten en kinderen gaan wil om zijn naam te verheerlijken en zijn koninkrijk uit te breiden. Gods weg is dikwijls een eenmanspad, want de Heer geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. En Paulus en Silas moesten in Filippi hun onvruchtbaarheid inleven om uit de ware wijnstok bediend te worden. Maar aanvankelijk vonden ze geen weerklank op de bergen, geen volle kerken, maar kale gebouwen, lege straten, waarin menige straathond iets van zijn gading probeerde te vinden. Maar toen de Sabbatdag was aangebroken, begaven Paulus en Silas zich naar een gebedsplaats aan de oever van de rivier. En daar vonden ze een handje vol vrouwen. Er was een handje vol vrouwen samengekomen. En was dat handje vol vrouwen de verhoring op dat nachtelijke gezicht van die om hulp roepende man? Gods wegen staan altijd haaks op het verwachtingspatroon van het godsdienstige vlees. Kijk, in onze dagen telt men de aantallen. Maar als er slechts 2 of 3 kinderen God samenkomen om het woord te horen, daar is de kerk. En dan wandelt de Heer daar te midden van de gouden kandelaar. En dat zien we ook als Paulus dat handje vol vrouwen het evangelie preekt van vrije genade. U kent de geschiedenis. Lydia, de purperverkoopster, komt tot bekering onder de prediking van Paulus. En zij gaf acht op de woorden die Paulus spreken mocht in de naam van zijn zender. En gemeentemassa's beleiders grijpen de bekering van Lydia aan om er ook bij te horen. Want, zo zeggen ze, dat ging toch zo eenvoudig bij die Lydia, dat zij sloeg heel gewoon 8 op de woorden van Paulus en klaar is Kees. Maar dan zal ik u toch vertellen dat de zulke niet verstaan wat er van Lydia staat geschreven, dat de Heere opende haar hart. Dat betekent dus dat Lydia daar zat met een gesloten hart. Dat zij met een gesloten hart naar de gebedsplaats gekomen was. En weet u wat een gesloten hart is, gemeente? Dat is de hel van binnen. En dat de mens, die vrouw had haar laatste reisje naar de gebedsplaats gemaakt. En al haar hoop op zalig worden moet haar wel gans ontvallen zijn geweest toen zij met een hart van steen haar laatste gebedje gebeden had. En terwijl zij dan ter neer zit met een stenen hart en de hel van binnen, dan wordt ze geraakt door woord en geest. En dat ging sneller als de bliksem. De Heere raakte haar aan. Hij verbrijzelde de ijzeren grendels van ongeloof en opende haar hart, zodat zij de toepassing van het gepredikte woord door de Heilige Geest in haar hart ontving met kracht. Dus die vrouw die kwam van de dood in het leven. Zij verwachtte de vloek, maar ze ontving de zegen in Christus tot redding van haar verloren ziel. En gemeente, dat is geen inlegkunde hoor. Want zo is het en zo gaat het. Lydia is krachtdadig tot bekering gekomen en ze werd dan ook direct gedoopt. In de vroege kerk durfde men de doop niet te weigeren bij mensen die op de prediking tot bekering kwamen. Tegenwoordig wel, tegenwoordig durft men dat wel. Hè? Als men er lucht van krijgt dat je maar enigszins buiten de kerk staat, dan ben je ook gelijk van de sacramenten uitgesloten. Of je een levend lidmaat bent van de kerk van Christus, dat interesseert men niet in onze dagen. Als je maar lid bent van het kerkje, of je onbekeerd bent of niet, dan mag je ten doop en ten disch rijden, zolang je je maar zedelijk gedraagt en belooft dat je ieder het zijne geeft. Dat is de kerk van vandaag. Een Rome leert dat je buiten de kerk niet zalig kan worden. En de rechtzinnige kerken in onze dagen sluiten zich bij deze ketterij naadloos aan. De huidige rechtzinnigheid sluit Christus tussen vier kerkmuren en daarbuiten kan het woord geen kracht doen. Want dat is volgens zeggen alleen voor de kerkelijke elite weggelegd. Maar als dat waar is, dan had Lydia voor eeuwig verloren gegaan. Want zij was bij geen kerk aangesloten. Maar op het zendingsveld tot bekering gekomen en een levend lidmaat geworden van die één heilige, algemene, christelijke kerk, wereldwijd. Dat is te licht in onze dagen. Daar moet een lidmaatschap van een kerk met een kleine k bij komen. Want anders ben je van de zaligheid uitgesloten volgens hem. En begrijp me goed gemeente, ik zeg niet dat we de instellingen van Christus moeten verachten, integendeel. Maar ik geloof niet in de kerk. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven. De ware kerk zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis ervan spreekt, is nauwelijks meer te vinden in onze geseculariseerde dagen. En voor de getuigen van Christus is er geen plaats in de kerkelijke herberg. Geloof je het niet? En dan weet je nergens van. Nadat Lydia zich door de apostel Paulus had laten beoordelen op de echtheid van haar bekering, dwong zij Paulus en Silas om bij haar in huis te komen logeren. Kijk, dat is nou een schone vrucht van het ware werk des geestes. Oprechtheid en herbergzaamheid. Die Lydia die had echt geen stiekeme bekering die ze angstig verborgen hield. Nee, Lydia had geen privégeloof zoals het gros christen in onze dagen. Geloof is privéterrein geworden, geliefde. Maar als dat zo bij je is, dan heb je geen waar geloof. Lydia was van God bekeerd en het onderzoek kon leiden hoor. Want ze liet Paulus oordelen of haar geloof waar was of niet. Dan moet je in onze dagen eens mee aankomen. Maar de levende kerk is geroepen om de geesten te beproeven of ze het God zijn. En als je daartoe verwaardigd wordt, dan gilt de godsdienst moord en brand. Want dan ben je aan het oordelen. En dan krijg je allerlei etiketten opgespeld. Maar ik zal u zeggen, hoorders, dat als je geestelijk nog wat af te nemen is, dan heb je nooit wat gehad. Als iemand je bekering kan afpakken, dan ben je niet van God bekeerd. Maar Gods werk kan beproefd worden. Ook bij de zwakgelovigen. Je kunt de zwakgelovigen wel verdoemen, maar het maakt geen indruk. Want dat hebben die zielen zichzelf al zoveel malen gedaan. Gods ware volk werpt zichzelf geregeld op de mesthoop. Met de beden doorgrond en kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen die denkt niet tot u weer. Kijk, dat volk kan zichzelf niet meer toetsen. Want dat volk vertrouwt zichzelf niet meer. En daarom laten zij onderzoek, dat onderzoek aan de Heere over met de beden. O Heere, doorzoek gij mijn gangen. En stel gij mijn oogmerk aan de dag. En ook bij Lydia kon dat onderzoek leiden. En dat komt ook in de vrucht openbaar. In haar oprechtheid en haar herbergzaamheid. Kijk, je hebt van die christenen die bol staan van gemaakte vriendelijkheid. En als het op de herbergzaam aankomt, dan hebben ze hun huizen lang volgeboekt met geëikte favorieten. En er is voor het levende kind geen plaats. Nou, Christus had nog een steen waar hij zijn vermoeide hoofd op kon neerleggen. En voor Gods volk is er dikwijls ook geen plaats in de gewesten van het reformdom. Ja, dat is de nieuwe godsdienst, het reformdom. Bij de heidenen heb ik nog een open deur. Maar bij de rechtzinnigheid kun je doorgaans nog geen woord kwijt over het geestelijke leven in Christus. Laat staan dat ze je binnen nodigen om te spreken over het ene nodige. Het reformdom heeft geen tijd voor deze dingen. De ene heeft een vrouw getrouwd. De andere heeft een juk ossen gekocht. En de derde wil zijn landerijen bezien die hij gekocht heeft. En ga zo maar door. Maar Lydia was ook een zakenvrouw. Maar zij had alle tijd en een open deur voor Gods ware volk en knechten. Want de Heer had haar hart geopend. En als de Heer je hart opent, dan heeft hij alles. Dan heeft hij je huis, je auto, dan heeft hij je portemonnee. Tenminste, zo was dat bij Lydia. Maar ik vrees dat zij het huidige christendom ver achter zich laat als het gaat over de vervulling van de wet van Christus. Maar verder. De volgende dag begaven Paulus en Silas zich weer op weg om een plaats te zoeken om tot de Heere te bidden. Alvorens het evangelie in de straten van Filippi te verkondigen. En op hun weg ontmoeten zij een vrouw met een waarzeggende geest. En dat mens begint gelijk daar aan apostelen publiekelijk aan te prijzen, zeggen ze. Weet je wat ze zei? Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou. Een betere reclame konden Paulus en Silas zich toch niet wensen, zou je zeggen. Dat mens sprak de zuivere waarheid. En zulk soort evangelisten zou je toch alle ruimte moeten geven. Want daardoor zou het bezoekersaantal van Paulus en Silas in hoge mate kunnen stijgen. Ja, als zij volgens de Numeriaanse rekenmachine van de PKN hadden gewerkt, dan zouden Paulus en Silas die vrouw wel op hun schouders genomen hebben om haar support kracht bij te zetten. Maar Paulus en Silas zaten om dit soort supporters niet verlegen. Het was namelijk een vrouw met een waarzeggende geest. Ik heb ook zo'n vrouw wel eens ontmoet. Er zat allerlei profetie in het verschiet, waarvan de eerste nog moet uitkomen. 'S Nachts kreeg ze allerlei gezichten te zien, zei ze, van mensen die zij schrik niet tot dominee zou inzegenen. Maar toen ik haar op een zekere keer midden in haar gezicht uitlachte vanwege haar bespottelijke droombeelden, veranderde haar gezicht in een grimas. Er zijn nog steeds van die dwazen die op de vervulling van haar profetie zitten te wachten. Ja, tot ze omzwegen. En tot ze er hopelijk op tijd achterkomen dat ze vlees tot hun arm hebben gesteld en hun oor te luisteren hebben gelegd bij een achternicht van de profetes van Endor. En die geesten zijn ook springlevend in onze dagen. Maar Paulus was er niet van gediend. En dat geldt al Gods ware volk en knechten. Die vrouw met die waarzeggende geest bracht nogal geld in het laadje van de toenmalige kerkelijke maffia. Maar toen dat mens de volumeknop van haar propagandamachine op vol uitdraaide en dagen achtereen de zuivere waarheid uitbezuinde op de straten van Filippi, was Paulus daar zeer ontevreden over. En hij gebood de onreine geest in die vrouw in de naam van Christus haar te verlaten. En dat gebeurde terstond. Ja, gemeente, de duivel kan Christus nog niet één seconde wederstaan, want Christus spreekt als machthebbende en met goddelijke autoriteit. En dat ongelukkige door de duivel bezeten mens deed op het bevel van Christus door de mond van Paulus ineens het zwijgen ertoe. En gelukkig voor haar, ze was ineens van die helse kwelgeest verlost. Nee, Gods ware knechten zitten niet verlegen om het support van de duivel en ook niet van de godsdienst. Als, je de godsdienst gaat, als de godsdienst je gaat toejuichen, volk van God, dan moet je uitkijken, want dan broeit er wat. Toen Christus rijdende op een ezel werd toegejuicht door de enthousiaste menigte, en met palmtakken werd toegezwaaid. Toen liepen ze voor Christus uit, uitroepende: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heer. Maar dat gejuich bleek maar van korte duur. Het was nog geen maand later toen diezelfde menigte met een hemelgebalde vuisten uitriep: kruis hem, kruis hem. Dus om toejuichers zit Gods ware volk en knechten niet verlegen. En die er wel om verlegen zitten, stellen alles in het werk om aandacht te trekken met andermans kalveren te ploegen en allerlei dodemans hersenen om door het publiek voor iets bijzonders te worden aangezien. Maar toen de heren achter de schermen zagen dat hun geldstroom plotseling was afgesneden, werden ze woedend op Paulus en Silas en ze sleepten hen voor het stadsgerecht. Ja, als Christus de duivel uitwerpt, dan blijft er een woedende menigte over, want dan stort namelijk de zwarte handel in elkaar. Toen Christus het legio van duivelen uitwierp bij de bezetenen van Gadara, werd de menigte woedend op Christus. Want toen de bezeten man van het leger duivelen verlost was, toen zagen zij voor hun ogen hun zwarte varkenshandel in de zee storten. En toen baden zij Christus of die alsjeblieft het land wilde verlaten. Dus als Christus spreekt door woord en geest in de predikinggemeente, dan worden zielen gered, maar dan komen ook de hel in beweging. En wel in zulke getalen duivels, als pannen, als dat er zijn, pannen op de daak. En uiteindelijk werden Paulus en Silas op grond van valse beschuldigingen de kleren van het lijf gerukt, gegeeseld en in de gevangenis geworpen. Als er beweging komt in de dorre doodsbeenderen en de onreine geesten worden uitgedreven op de prediking van het evangelie, dan wordt Gods getuigende volk altijd beschuldigd dat zij oproer maken en aanstoot geven onder het volk. In de kerken wil men geen deining, als de hof maar in vrede is. Al was het ook een valse vrede, dan is alles goed. En dan mogen de onreine geesten hun propagandamachines op volle toeren laten draaien. Dan zal men wel van de daken prediken dat als het geld een kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Net als voor de reformatie. Ja. En de kerkelijke massa is er blij mee, hè, om het niet te weten en het toch te zijn. En daar geeft men grof geld voor. Maar wee die dominee, die bij God vandaan gaat separeren op het scherpst van de woordsnede, dan komen alle draken uit hun holen tevoorschijn, en om Gods getuigen de mond te stoppen. Dominee Bogert uit Sliedrecht, ik heb er u al eens eerder van verteld, die had dus eens een scherp separerende prediking gehouden. En na de preek kwam er een man naar hem toe. Die gaf hem een slag in het gezicht. En hij snauwde hem toe: U hebt de hele preek mij zitten te bedoelen. Terwijl de dominee die man niet eens kende. Hij had slechts het woord recht gesneden. Maar er gebeurde ook nog wat anders. En terwijl het bloed uit dominee Bogarts mond liep, kwam er een vrouw naar hem toe die zei: dominee, het heeft God beliefd mijn zonde onder de preek te vergeven. En ziet u dat de prediking van het evangelie zowel een reuken des doods ten dode is als een reuken des levens ten leven? En dat heeft Paulus zo menigmaal aan de levende lijve ondervonden. En nu zat hij met Silas om het getuigenis van Jezus in de gevangenis. Ja. Nou, dan zit je zalig in de gevangenis. De Heer Jezus zegt: tot de zulke zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Nou, je moet er maar eens in zitten. En dat hoeft niet letterlijk, gemeente, want dat kan ook geestelijk. Gods ware volk zit dikwijls in de gevangenis, in geestelijke zin. Dat volk zit wat te zuchten in de kerker van reus wanhoop. En ik heb u onlangs wat verteld uit het leven van tante Lene en ome Jan, maar weet u wat tante Lene dikwijls zei? Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En dat is een waarachtig kenmerk in het leven van de levende kerk. Want Gods ware volk is een gevangene van Christus. En haar padje is dikwijls met doornen omtuind. Ja. En weet u wat ome Jan dikwijls zei? Als Jezus uit mijn hart gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Ja, die mensen die wisten er wel van. En al Gods volk weet ervan. U zegt, nu begint u weer over die mensen. Nee, dat is de tale Kanaans. En dat zijn we kwijt in onze dagen. Zelfs het beslag is weg en men kent de taal niet eens meer. Maar God zal zich overhouden, een ellendig en arm volk die op zijn naam betrouwen. Maar dat volk zit dikwijls in de banden, hè? Ook in de geloofsbanden. Er is namelijk ook geloofsbenauwdheid. Geloof je het niet? Hebt u dan de borg nooit horen kermen in de hof van Gethsemane? Dat was geloofsbenauwdheid. Ja, waarom? Want in al uw benauwdheid is hij benauwd geweest, volk des Heren. Christus is altijd dieper dan de kerk verzonken zit. Christus kijkt niet over de rand van uw ellendeput. U kunt hem op de bodem van uw zondeput vinden, volk des Heren. Hij is onder u, van onder eeuwige armen. Met wijd uitgespreide armen hangt hij aan uw en mijn kruis. En hij heeft zijn volk in hun vrije val ter helle opgevangen van onder eeuwige armen. O volk des Heren, u kunt zich nooit meer uit de armen van Christus loszondigen. Want hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Namelijk, degene die hij vrijgekocht en gewassen heeft met zijn bloed. Kan zelfs de duivel niet. Dan kun je gevangen zitten in de banden van de dood verkeren. Maar u zit met Christus in de banden. Paulus getuigde van in Filippenzen 1 vers 12 tot 14. En ik zal het u voorlezen. Daar staat, en ik wil dat gij weet, broeders, dat datgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broeder in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Ja, over banden en benauwdheid praten, dat gaat nog wel. Maar Paulus sprak uit ervaring. En op een andere plaats, in de brief aan Filemon, maakt Paulus melding van de banden des evangelies. Maar je moet er maar eens in zitten. Zonder de nabijheid des Heren weet Gods volk in de diepte van de beproeving niet waar zij het zoeken moet. Dan heeft ze maar één weg. En daar is naar boven. En dan hoor ik een volk in de banden kermen. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen, die gedreigd met doodsgevaren, op uw hulp met smekend ogen staren. Doch waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Ook al zit je in de gevangenis, letterlijk of geestelijk. En dan klinkt de lof uit Sion zalen tot God met stil ontzag. En dat was de beoefening van Paulus en Silas. Want zij zongen in de gevangenis, goden lofzangen in de nacht. En de stokbewaarder had hen in de binnenste kerker van de gevangenis geworpen. Alsof ze zware criminelen waren. En hun voeten geketend in de stok. En de stok was zo'n houten klem. Die om de enkels der gevangenen werd geschroefd, zodat de gevangenen niet konden ontsnappen. Vandaar de naam stokbewaarder. Dat was de cipier die opzicht had over zware misdaden, over de zwaarste misdaders. En hierin mochten Paulus en Silas het beeld van hun meester dragen, want hij is onder de misdadigers gerekend. O volk des Heren, verblijd u in de Heren, te alle tijd, ja, verblijd u in de Heren, want hij hing daar in onze plaats als een misdadiger in de toerekening, als plaatsbekleder van de goddelozen, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. En als hij het nu is in onze plaats, en wij rechtvaardigheid Gods in hem, zouden wij dan hem niet aanroepen en goden lof zingen? Ik lees van Paulus en Silas en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. Dat moet toch wat geweest zijn, vooral die gevangenengemeente, vooral die bandieten. Hier in de donkere kerker van de toenmalige onderwereld klinken de lofzangen op tot God en de gevangenen hoorden naar hen, alsof zij de engelen hoorden zingen in het oordeel van hun gevangenisbestaan. En toen gebeurde het, ging sneller als de bliksem. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden alle deuren geopend en de banden van alle werden los. God spreekt soms ook door de krachten der natuur in het onweder of in een aardbeving, zoals we zojuist hebben gelezen, of met de wind of met de kou. Job zegt, hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? En Jeremia getuigt ervan, hij maakt de bliksemen met de regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkamer. En als de discipelen in een hevige storm verkeren met een slapende Heer Jezus aan boord, dan schreeuwen zij van angst en benauwdheid, meester, meester, wij vergaan. Hebt u dat nooit? Kunt u altijd uw paardje nog wel recht houden? Of dekt de verzekeringsbank alle schade in u mee? Als dat zo is, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar Gods volk heeft een andere verzekering, want zij leeft op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus met ziel en lichaam beide. En zijn zij verzekerd dat niets hen zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat wordt wel beproefd, ja. Want die verzekering ligt niet in dat volk, maar in God. En als Christus dat dan opstaat in de storm van uw leven, en als hij spreekt tot de golven van de beproeving, in de beproeving, waarin uw levensscheepje dreigt te vergaan, dan spreek u, zwijg, wees stil. Oh, en dan zult u in de geest met en in Christus verkeren aan de oever van zeer stille wateren. En dan mag u van verwondering goden de lofzang zingen. En met de discipelen van verwondering uitroepen. Wie is toch deze, dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Maar als we een weinig verder geleid mogen worden, gemeente, in het leven des geloofs, dan zal de Heere de zijne ook verwaardigen om door het geloof te mogen juichen, terwijl de muren van Jericho nog recht overeind staan. En u qua omstandigheden in de grootste smarten verkeert. En dat mochten Paulus en Silas beoefenen. Om in de grootste smarten met hart en ziel in de Heere gerust te blijven. En zelfs de lofzang tot God in de nacht mochten opheffen met stil ontzag. En dat terwijl zij nog met bebloede ruggen in de kerker zaten en met hun voeten in de stok. En als we in de geest willen meezingen met Paulus en Silas in de gevangenis, dan doen we dat, dan kunnen we dat doen met de woorden uit Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen. Hij sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit hare plaats mocht wijken, schoon het hoogst gebergd uit zijn stee. Verzet u het in het harde zee. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden alle deuren geopend en de banden van alle werden los. Snellijk, plotseling, als door een onzichtbare hand. En de Heere beval een aardbeving om zijn wonderen te verheerlijken, zijn knechten te verlossen en zijn koninkrijk uit te brengen. En toen de profeet Elia bij de berg Horeb gekomen was, sprak de Heere echter niet in de aardbeving, ook niet in het vuur, maar in het zuizen van een zachte stilte. Hier spreekt de Heere wel in een aardbeving. In de verbreking van de ijzeren grendelen der gevangenis en in de ontbinding van alle banden der gevangenen en in het openen van alle gevangenisdeuren. Waarom? Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om de gebondenen opening der gevangenis, om de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad is los voor een benauwde geest. Maar de door de aardbeving wakker geschrokken stokbewaarder, ziende dat de deuren van de gevangenis open stonden, greep zijn zwaard om zichzelf van het leven te beroven. Omdat hij meende dat al de gevangenen ontvloden waren. Die man stond met zijn leven borg voor al de gevangenen. En als er eentje zou ontsnappen, dan zou hem dat zijn leven kosten. En dan grijpt hij zijn zwaard om aan dat gericht te ontkomen en om zelf een eind aan zijn leven te maken. Een gemeente voor de zonde van zelfmoord worden Gods uitverkorenen bewaard. En dat zien we ook in het leven van de stokbewaarder. De uitverkorenen, dus Gods volk, zijn onsterfelijk voor hun bekering. Lichamelijk. En na hun bekering zijn ze geestelijk onsterfelijk. Zult u dat onthouden? In Christus. En als Paulus ziet dat de stokbewaarder het zwaard op zijn borst zette om zichzelf van het leven te beroven, riep hij met grote stemmen zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Als de zondaar in het gericht betrokken wordt en zijn zonden, die worden hem ordentelijk voor ogen gesteld, oh, dan zinkt de grond onder zijn voeten weg. Dan zou hij voor eeuwig moeten verzinken. Als Christus zich niet zou openbaren. Als de sleuteldrager van de helle van de dood. En al dan valt de zondaar onvoorwaardelijk aan zijn voeten. Op genade of ongenade. Dat is ook hier. En de stokbewaarder werd zeer bevende en viel voor de voeten van Paulus neder. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ja, wist die man veel. Hij wilde nog wat doen. En hij zou de wereld op zijn blote knieën in het rond gekropen hebben, als hij daar zijn zaligheid mee had kunnen verdienen. En dat is ons aller beeld van natuur. Alles moet de kerk van Gods wegen geopenbaard worden. En de oude mens moet afgesneden worden en der wet sterven. Want die in het vlees leven kunnen goden niet behagen. En toen de pinkstelingen op de afsnijdende prediking van Petrus met doorstoken harten uitriepen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Toen werd hen het laatste strohalmpje van de werkheilige mens uit handen gerukt. Met de woorden: bekeert u! En toen gingen al die mensen in de dadelijkheid verloren. Want om zich te bekeren, daar was geen doen meer aan. Ja, toen ik aan het einde van de wet gekomen was, toen werden zelfs mijn gebeden tot zonde. Alvorens Christus zich in mijn ziel werd geopenbaard aan leven. En toen zei Petrus tot de scharen: en een iegelijk van u worden gedoopt. Wat is dopen? Wat is dopen? Dat is ondergaan in de dood van Christus. En dat is ook het badwater van de wedergeboorte. Dopen, dat is het beeld der zaken, niet de zaak zelf. Let erop. Want de kerk wordt niet door water, maar door bloed gereinigd. Door het dierbaar bloed van Christus. En toen al die mensen tot het geloof in Christus gekomen waren, klonk het uit de mond van Petrus: en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En toen die stokbewaarder de laatste adem in het werkverbond uitblies, klonk het evangelie van vrije genade in zijn verloren ziel: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En de apostel Paulus sprak deze woorden door de Heilige Geest in het kader van de toepassing van het heil. En niet alleen deze woorden, want er staat nog meer geschreven. Lees maar. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Paulus en Silas spreekten het woord. En de Heere sprak door die prediking tot de stokbewaarder en tot zijn huis. Tot hun allerzaligheid. En dat door het geloof. Dat was niet het woord van Paulus. De Heere sprak. Ja. En wat verhinderde de stokbewaarder en zijn gezinsleden om gedoopt te worden? Niks. Het is al zo geschied. Filippus zei tot de moorman die tot het geloof in Christus gekomen was: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En zo was het ook geoorloofd voor de stokbewaarder en zijn gezin, dat zij gedoopt werden in de naam van een drieënige God, omdat zij aan de Heere gelovig waren geworden. Dus gemeente, als heidenen tot het geloof in Christus gekomen zijn, dan mogen zij geen moment meer van de doop worden uitgesloten. En goed verstaan, op het zendingsveld begint de doop met de volwassen doop. Maar als gelovige heidenouders gedoopt worden, dan moeten ook hun kinderen gedoopt worden. Zoals we dat ook bij die stokbewaarder zien. Waarom? Omdat hun ouders door de geloofsdoop in het verbond God zijn opgenomen en daaruit volgt dat ook hun kinderen verbondskinderen zijn en om die reden gedoopt moeten worden en gedoopt behoren te zijn. Ik kan er nou niet breed over uitweiden, maar in onze dagen laten zich weer allerlei doperse visies gelden, hè, binnen de gereformeerde gezinten. Er wordt zelfs beweerd dat de kinderdoop rooms is. Maar wij zijn geen baptisten, geliefden. Gods woord leert uitdrukkelijk de kinderdoop. En dat is alles meer in de orde geweest. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ja, tot in het duizendste geslacht. Ook de heidenen. Ook de heidenchristenen. Ook de heidenchristenen zijn in het verbond Gods begrepen. Want Abraham is de vader aller gelovigen. Maar er is maar één hoofd des verbonds. Er is maar één hoofd van het genadeverbond. Dat is Christus. Er zijn geen twee hoofden des verbonds. Dus gemeente, al Gods volk komt tot bekering, zoals de stokbewaarder tot bekering gekomen is, zoals Lydia tot bekering gekomen is, hoewel de omstandigheden kunnen verschillen. Er is geen andere weg. Er is maar één weg. We gaan eindigen. Maar wat ik u vragen wil, bent u al eens aan het einde gekomen van al uw wegen? Want er is maar één weg. Er is maar één weg der zaligheid en dat is Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Christus is niet een weg, nee, hij is de weg. En die hem gezien heeft door het geloof, die heeft de Vader gezien. Want Christus en de Vader zijn één. En de stokbewaarder was zo in God verblijd dat hij zich ontfermde over Paulus en Silas, hun wonden verzorgde, hem te eten gaf. En God had gesproken door de werken der natuur en door woord en geest, en dat lag zo'n beslag in de stad Filippi, dat de hoofdmannen der stad, de stokbewaarders, bevalen Paulus en Silas los te laten. Dat kunt u lezen in vers 36. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden, gaat daar nu uit en reist heen in vrede. Ja, ja, zegt Paulus, maar dat gaat zomaar niet. Wij willen niet op een stiekem wijze de stad verlaten, want wij zijn als Romeinen onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen zonder geldige rechtsprocedure. En wij zullen niet zonder rechterlijke en wettige vrijgeleide de stad verlaten. Dat zegt Paulus hier feitelijk. U zegt, stond Paulus hier niet op zijn streep als Romein? Wel nee. Maar Paulus leert ons hier dat we als christenen altijd de koninklijke weg moeten bewandelen, ook voor de burgerlijke overheid. Paulus en Silas lieten zich niet als misdadigers die gratie verleend waren behandelen, nee, want er was de naam des Heren mee gemoeid. Als Romein wenste Paulus behandeld te worden overeenkomstig het Romeinse recht. En in dat kader staat ook Paulus' beroep op de keizer. Omdat hij al een gedagvaarder was. Paulus is zelfs niet naar de burgerlijke rechten gelopen, zoals de HK in onze dagen doet. Nee, Paulus was voor de Romeinse rechtbank gedaagd, voor Festus. En als hij door de stadhouder Festus dreigt uitgeleverd te worden aan de Joden, hetgeen volstrekt in strijd was met het Romeinse recht, want hij was een Romein, dan beroept Paulus zich op de keizer, omdat de apostel ook ten opzichte van de burgerlijke rechten de koninklijke weg wilde bewandelen. En als de hoofdmannen der stad via de stadsdienaars ter oren komen dat Paulus en Silas Romeinen zijn, dan krijgen ze de schrik van hun leven. En dan haasten ze zich naar Paulus en Silas om hen als vorsten uitgeleide te doen. En zij baden hen, staat. Zo bang, ze waren bang voor een nieuwe oproer. En dat is ook zo in de kerk, als je van Christus getuigen mag, dan word je de kerk uitgepest, hè, op een subtiele manier. Want men wil geen deining in de kerk. Men weigert om de waarheid in liefde aan te nemen. Maar daarom heeft God de kerk een kracht der dwaling gezonden, opdat zij de leugen zouden geloven. En je moet dus echt niet denken, geliefde, dat Paulus en Silas zich schuldig gemaakt hebben aan kerkpolitiek om de boel rustig te houden. Geenszins. Dat heerst in onze dagen. En de kerken zijn kerkpolitieke bolwerken geworden. En Paulus had geen evangelie naar de mens. In Galaten 1 spreekt een apostel tot tweemaal toe de vervloeking uit over al die leraars. Al waren het zelfs engelen uit de hemel die een aangepast of een eenzijdig evangelie leerden. Ja. Spreekt hij de vloek over uit. En de godzalige Rutherford heeft tegen deze leerafval en kerkafval ernstig gewaarschuwd. Hij schrijft aan een zekere Lord Kreeghal, dan schrijft hij zo waarachtig als de Heere leeft, als u samenspant met andere afvalligen in ons land om de eenmaal zo schone tabernakel van Christus in ons land af te breken, en als u met hen ook maar een haarbreed samenwerkt, om de antichrist in Schotland en veel meer in Nederland te verwelkomen, dan zal er toorn uitgaan van de Heere tegen u en uw huis. En dat zegt Rutherford ook tot de HK-dominees die met de antichristelijke PKN-AGAP onderhandeld hebben en nog steeds onderhandelen over de kerkerven de vaderen. Ik zal u zeggen, de HK heeft letterlijk haar eerstgeboorte kerkrecht aan de antichrist verkocht voor een schotel loze belofte. Maar Naboth, de Naboth uit de Bijbel, heeft nimmer met Agab onderhandeld over de erven der vaderen. Dat kon die man niet. En AK, u kunt mooi weerspelen, maar u zult weten wat ge gedaan hebt. Maar God gaat door. Hij bouwt zijn koninkrijk dwars door de aardbevingen, rampen heen. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God, hij is zijn heil alleen. Volk van God, dat is niet uit ons, want het is alles uit hem. Ja, zo reist de kerk naar Jeruzalem, zegenen de Heere zijn eigen getuigenis, tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen.